Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier is Wim Vriezen.
We gaan het hebben over cultuur. Geen volwaardige omroep zonder cultuurprogramma's. Muziek, cabaret, literatuur, maar ook beeldende kunst hadden altijd een ruime plek bij de Wereldomroep. Bovendien zijn Nederlandse kunstenaars ook vaak actief in het buitenland. En dat wordt weer dankbaar gebruikt voor promotie van Nederland bij bijvoorbeeld handelsmissies. Daarom een uur cultuur. Bij mij aan tafel cultuurredacteur Gerda den Hollander. Sinds 1982 werkzaam bij de Wereldomroep. En onderweg hier naartoe hopelijk op tijd nog een beetje Walter van Weelden. Hij heeft sinds 1992 aan paviljoens op de wereldtentoonstellingen meegewerkt. Als hoge ambtenaar met veel buitenlandervaring weet hij goed hoe cultuur een middel kan zijn om contact te maken. Gerda, welkom.
Hallo Wim. Goeienacht.
Mooi tijdstip, hè?
Ja, ik kan me niet herinneren dat we eerder in deze constellatie op dit uur achter de microfoon hebben gezeten.
Nee, dat is niet gebeurd en dat gaat hierna ook niet meer gebeuren, verzeker ik.
Inderdaad.
Zeg, cultuur op de radio. Dus ik moet even de koptelefoon opzetten en nu je microfoon. Ja, want daar ging een beetje scheef. Zeg, cultuur op de radio, hoe deden we dat?
Ja, op allerlei manieren. En inderdaad, wat je zegt, hoe deden we dat? Hè? Want je zou denken, dat kan toch helemaal niet. Maar je kan natuurlijk overal over praten. En de magie van radio is, als je dat goed doet, kun je bij de luisteraar aan de andere kant een heel mooi beeld oproepen van de kunstenaar, van wat diegene maakt. En ja, met dingen als muziek, literatuur, kan je natuurlijk heel veel laten horen. Dus dat was vaak een groot voordeel. Dat waren ook eigenlijk de eerste twee disciplines waar ze hiermee begonnen in de jaren 60 zo'n beetje, om die apart te programmeren voor de Nederlander in den vreemde.
Hoe doe je een schilderij op de radio?
Ja, dat was altijd een groot probleem. En daar werd ook wel eens op de redactie wat lacherig over gedaan. Van, krijgen we weer een schilderijententoonstelling op de radio? Ja, dat doe je eigenlijk niet. Net wat ik zeg, je grijpt terug bij de wat bekendere kunstenaars, zoals een Rembrandt, ik noem hem Van Gogh, waar je natuurlijk in de loop van de jaren de nodige aandacht nog aan besteedt. Ja, daar hebben mensen wel een beeld bij. En voor de rest beschrijven en hopen dat het overkomt. En ja, de laatste 10 jaar hebben we het daar natuurlijk veel makkelijker mee gekregen. Internet, verwijzen, websites. Ja. Maar inderdaad, toen dat er nog niet was, daarom lieten we deden wel beeldende kunst, maar dat lieten we toch een beetje, ja, je moet dat beeld geven van Nederland, want dat was altijd de insteek. Wat gebeurt er in Nederland op al die gebieden? Maar dat was toch een beetje minder natuurlijk dan die andere disciplines die ik kon noemen.
Ja, ja. Wat doet het? We zouden gaan praten met Walter van Weelde. Hoe breng je nou die kunst in het buitenland? En wat is dat dan voor, om een rot woord te gebruiken, smeermiddel?
Ja.
Maar jij hebt, er zijn veel kunstenaars die actief zijn in het buitenland. Je hebt ze bezocht, gesproken. Wie doen het goed?
Ja, er zijn er een heleboel die het goed doen. Bijvoorbeeld toevallig is net de lijst van de 100 invloedrijke kunstenaars bekendgemaakt die Elsevier sinds een paar jaar doet. En op nummer 2 staat bijvoorbeeld fotograaf Rieneke Dijkstra, die we al in 1997 heel uitgebreid op de radio hadden. Dus dat is de vrouw die portretfoto's op het strand. Kan je daar nog iets bij? Ja. Zo'n leeg strand met één ontluikend jong mens. Dat was het mooie eraan. Het waren geen kleine kinderen, het waren geen volwassenen, maar net zo in die puberteit, die onzekerheid in die oogjes. Dat is bijvoorbeeld een kunstenares die het heel erg goed doet in het buitenland. Maar ja, als ik moet gaan opnoemen, dan hebben we denk ik aan 3 uur niet genoeg.
Nou, vooruit nog eentje.
Nou ja, op diezelfde lijst Marlene Dumas, Zuid-Afrikaanse afkomst. Toevallig een schilderes, Rinke fotograaf, het is allemaal heel visueel. Maar die doen het heel goed. En ja, qua muziek, het onvolprezen, jouw welbekende Concertgebouworkest, om maar wat te noemen. Dat is natuurlijk niet een uitvoermiddel bij uitstek, kun je wel zeggen.
Kijk, en daar is meneer Van Wilde, die nu aanschuift. Walter Van Wilde, hartelijk welkom.
Hey, goedemorgen.
Mag ik meteen wat op u afvuren? Mag ik meteen wat op u afvuren, staande de uitzending?
Schiet u maar.
Hoe vaak bent u de Wereldomroep vaak tegengekomen in het buitenland, bij uw activiteiten?
Jazeker, maar vaker in Nederland zelf. En dat ter voorbereiding op activiteiten die we in het buitenland gingen doen.
Ja.
Hoe belangrijk in het algemeen is kunst en cultuur bij buitenlandse missies? Daar weet u alles van.
Nou, alles.
Oh ja, veel.
is een overdreven statement. Maar het is ook niet het beleid van EZ om het buitenlands cultuurbeleid uit te maken. Maar ik ben het heel vaak tegengekomen. En het werkt uitstekend als je buitenlandse gasten tegemoet treedt, je doelgroep waar je je op richt. En dat geeft werkelijk een... iedereen ziet het als een cadeautje. Dus als je met cultuur op pad gaat, dan heb je iets mee te brengen en te laten zien of te laten horen. Of te aanschouwen of te geven. Het is een cadeautje, dus het helpt erg goed.
Brengt het mensen dichter bij elkaar? Maakt het contact
absoluut
mogelijk?
De contacten gaan er uitermate, belangrijke mate, soepeler door.
Ja. Als ik nou even heel idealistisch redeneer. Er moet ook geld worden verdiend natuurlijk, hè? De handelsmissies natuurlijk. Maar als je op die manier Nederland naar buiten brengt, dan vertel je ook mensen, bijvoorbeeld, ik zeg het even heel breed, om op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken.
Ja, dat is
kan ook een inspiratiebron zijn.
Het is een inspiratiebron, niet alleen voor degene die, waar wij ons op richten, maar ook voor de Nederlanders die participeren. Het grappige is, men vindt het altijd mooi om in zo'n ontspannen situatie die er ontstaat, de contacten aan te halen. En dat heeft absoluut een zeer positieve werking.
Koningin Beatrix neemt vaak cultuur mee op reis, bijvoorbeeld als er een staatsbezoek is of anderszins. U heeft haar vaak ontmoet in dat verband. Wat neemt zij graag mee? Heeft ze favorieten?
Nou, een van de favorieten van haar is ballet.
Aha.
Maar onze koningin is iemand die voor eigenlijk alle cultuuruitingen een groot hart heeft. Dus ook andere kunstuitingen neemt ze mee. Hele tentoonstellingen neemt ze mee die zij in het gastland, waar zij te gast is, graag presenteert.
En ook dingen die niet persoonlijk bij haar favoriet zijn, die weet ze dan goed gaan dat, verkopen.
Dat kan ze ongelofelijke manier. Ik bedoel, wat is er fijner om in haar slipstream mee te kunnen.
Ja, dan is het werk eigenlijk al gedaan, wou je zeggen. Dan is het werk eigenlijk al gedaan, wou je zeggen.
Ja, eigenlijk wel, ja.
We hebben het over cultuur als middel om in het buitenland in contact te komen met andere mensen. Om iets van Nederland te laten zien. Maar ook om zelf iets te leren. In China is dat niet altijd eenvoudig. Daar heerst de censuur. Kun je daar wel maken wat je wil. Collega Philip Smet maakte daar vorig jaar nog een reportage over. Een deel van die bijdrage toen.
Edwin Zwakman, kunstenaar, nu in Amsterdam, maar veel in China gewerkt. Hoe was het om daar te werken?
Heel inspirerend. Het is eigenlijk de afgelopen 3 jaar min of meer. Ik heb daar eerst een residency gedaan, waarin ik eigenlijk in het blauwe hinein werk heb ontwikkeld. En eigenlijk zijn de dingen die ik daar in een schetsboekje gemaakt heb, nog een jaar later stonden ze 10 meter hoog in beton in de openbare ruimte in Shanghai. Dus het is ongelooflijk wat je daar voor een dynamiek en een vaart in dingen kan brengen als je de juiste middelen en mensen weet te vinden.
Edwin Zwakman is bekend als fotograaf van allerlei installaties, soort maquettes die hij zelf bouwt. Maar in Shanghai is hij inmiddels bekend van zijn tree hugger, een grote betonnen constructie om een boom heen. Langzamerhand klim je daarop naar boven. Deze tree hugger staat gewoon in een park. Tijdens de wereldtentoonstelling in Shanghai in 2010 was er een speciaal Dutch Culture Center, een Nederlands cultuurcentrum in de havenstad. Bij dat centrum was SICA betrokken. SICA is de Nederlandse Stichting Internationale Culturele Activiteiten, die culturele uitwisseling tussen Nederland en andere landen over de hele wereld stimuleert. Dat vertelt projectleider Monique Knaver.
Ik kom al 21 jaar in China. Ik weet niet zo heel veel van andere landen, maar ik vind het voor China heel erg belangrijk dat er uitwisseling is op allerlei soorten niveaus. Want dat prikkelt een ieder. En je ziet nu ook steeds meer Chinezen, toeristen, maar ook studenten in Nederland. En ik denk dat Nederland echt iets te bieden heeft op het gebied van creativiteit, op het gebied van kunst. En dat weten Chinezen ook. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook te laten zien van Nederlandse kunstenaars in China.
Monique Knape en kunstenaar Edwin Zwakman zijn zich bewust van de censuur in China. Maar toch vinden ze het belangrijk om in het land te werken.
Tot nu toe heb ik daar altijd heel erg goed kunnen doen wat ik wil. Omdat die censuur die daar heel erg, ook ontzettend vaak heel deprimerend en heel hard aan het werk is. Die hebben er eigenlijk ook absoluut geen verstand van. Dus die zeggen vaak ook gewoon maar nee, omdat ze geen enkel risico willen lopen. En nou ja, als je daar echt werken over de drie T's gaat maken, dat zijn dan Taiwan, Tiananmen en Tibet. Nou ja, dan kom jij er niet in de problemen, maar de mensen met wie je werkt komen in de problemen. In principe is het, als je in China een contact aangaat met in dit geval een bedrijf, heb je natuurlijk altijd, moet je ontzettend oppassen of je niet met de duivel in zee gaat. En zo ja, of je dat dan wel wil. Ja, de krachten in China, de krachtvelden zijn zo anders dan wij ons hier kunnen voorstellen. Dat voor mij ook wel lang geduurd heeft voordat ik wist, ik weet het nog steeds niet, maar voordat ik een beetje gevoel kreeg van, ja, met wie ben je nou aan het werk?
Een deel van een eerder uitgezonden reportage van Philip Smet over China dus en de problemen die dat allemaal met zich meebrengt. Meneer Van Wilde, is dit, u zat tot aan uw knieën, om het zo maar te zeggen, in het project Shanghai 2010. Dit moet voor u een herkenbaar verhaal zijn.
Ja, dat is best wel herkenbaar. Het aardige is, in het dagelijks leven merk je dat niet zozeer. Maar het is juist de cultuur die vaak de randen opzoekt van het toelaatbare.
Ja.
Dus het is vaak zo dat kunstenaars dan ook het eerste merken als daar wat weerstand komt van de autoriteiten. Maar ik denk dat dat een gezonde give and take is en dat ieder dat bijhoort als een land zich aan het ontwikkelen is, dat dit soort push and pull activiteiten plaatsvinden. Dus
zegt u daarmee, het komt wel goed?
Ik heb zeker de indruk dat het goed gaat komen.
Ja. Toen ik hier naar zat te luisteren, dit stukje, er kwam bij het woord balanceerkunst in het brein. Is dat iets wat...
Ja, nou ja, het is balanceren op de randen van het toelaatbare. Ik denk dat dat het hele verhaal is. Ook Chinese kunstenaars, en zeker als ze samenwerken met westerse kunstenaars, is het vaak voor hen een nieuwe beleving, maar ook voor de westerse kant, om dan die randen ook duidelijk op een gegeven moment zo manifest te zien. Maar ik vind het wel een positieve ontwikkeling dat die randen opgezocht worden en dat men actief is om deze pogingen tot verbetering van de samenleving te doen. Ja. Maar nogmaals, dat was niet mijn functie binnen het geheel. Dit is echt een iets wat van het cultuurbeleid afhangt en niet iets wat de economische zaken deed.
Laten we terug gaan naar het prille begin. Ons prille begin was er altijd al aandacht voor cultuur bij de Wereldomroep. En hoe deden we dat in vroeger dagen? Gerda, jij zocht in dit verband oud-collega Jim van der Valk op. Kwam hier in 1968 in dienst. Een tijd waarin cultuur vooral bestond uit boeken en platen, verzorgd door Guus Feist en Pim van Malen.
Ja, dat ging me heel goed. Dat waren natuurlijk mensen die vanuit het vak kwamen. Pim was literator, Guus was opgeleid in conservatorium. Dus die waren op die gebieden erg thuis. En die twee gebieden zijn toen min of meer samengevloeid. En dat was het begin van wat toen later collage heette. Maar toen ik erbij betrokken werd, ik mocht toen ook mee gaan doen. Toen hadden we toch het idee dat er natuurlijk meer aan de hand was op het gebied van kunst en cultuur. De visuele zaken als architectuur en film, beeldende kunst. Dat zijn natuurlijk zaken die een beetje moeilijker te bespreken zijn voor radio, maar die toch wel een onderdeel zijn van het cultuurbeeld van Nederland. Dus dat hebben we geleidelijk aan ook meegenomen. Dus de basis is een beetje verbreed.
Igor Stravinsky, de beroemde circuspolka, deze keer als opening van Collage. Vandaag draait het programma om choreograaf Hans van Manen, die deze circuspolka gebruikte voor zijn nieuwste ballet The Old Man. We begonnen Collage vandaag met muziek uit de nieuwe compactplaat die speciaal ter gelegenheid van de grote Dudok-manifestatie is uitgebracht. De architect is onverbrekelijk verbonden met Hilversum, dat als het ware een soort openluchtmuseum is van zijn ontwerpen. Een leerling van die Darius Milhaud was afgelopen week in Rotterdam bij het grote internationale filmfestival daar. In Collage vandaag aandacht voor dat filmfestijn dat tegenwoordig tot de belangrijkste in de wereld wordt gerekend.
Het lijkt niet alleen moeilijk, het is ook moeilijk, weet ik nog uit ervaring, beeldende kunst op de radio. Want we hebben het natuurlijk wel over een tijd waarin je niet kon zeggen van nou kijk maar op internet voor de plaatjes bijvoorbeeld. Hè. Dat zal best een probleem zijn geweest op het moment dat je een nieuwe architect of een nieuw beeldend kunstenaar voor de microfoon wilde hebben. Hoe loste je dat op?
Nou, ten eerste moet je natuurlijk inderdaad heel kritisch zijn op wat je kiest en in hoeverre dat belangrijk is. Maar ja, er zijn nou eenmaal mensen, noem maar wat architecten als Koolhaas en Koenen en zo, die internationaal bekend zijn. Dus je kunt dat op zijn minst signaleren en naar buiten brengen. Hetzelfde geldt voor, ja, als er Nederlandse presentaties van grote exposities in het buitenland zijn, dan mag je dat er op zijn minst noemen. Ja. En zonder dat je al te abstract bezig bent. Dus die balans tussen het concrete, de zaken en het abstracte, dat vond ik wel belangrijk. Maar het moest er wel zeker in.
Dat klinkt alsof je inderdaad heel bij elke keer, bij elke onderwerpbepaling, heel duidelijk dacht van die luisteraar in het buitenland, wat heeft hij eraan? Dat lag altijd aan de basis, hè?
Ja, precies. Ik probeerde eigenlijk een beetje in te leven in de positie van een Nederlander die nogal in een geïsoleerde plek op de wereld bezig is. Hè? Hoe zou zo iemand luisteren die op een booreiland bij Alaska werkt of waterputten slaat in Midden-Afrika of met zijn sleepbootje door het Suezkanaal vaart? Hoe luistert zo iemand? Waar heeft hij behoefte aan? Hoe kun je hem het beste bedienen? Dus ik ging zo'n beetje uit van de meer geïsoleerde Nederlander, zou ik maar zeggen, die weinig andere informatielijnen heeft. En dat was een beetje mijn uitgangspunt.
Hoe werden culturele onderwerpen ontvangen? Werd daar veel op gereageerd? Of werd er, zoals binnenshuis soms wel gebeurde, een beetje van moeten we nou met een schilderij, een tentoonstelling op de radio? En er werd wel eens een beetje met dédain over gesproken.
Nou, het is ook voorstelbaar. De meeste reacties kwamen op die concrete zaken. Dus als je nieuwe boeken signaleerde, dan werd er heel intensief op gereageerd. En hetzelfde gold voor platen ook. Jonge muzici die nieuwe cd's hadden uitgebracht, noem maar op. Dus daar kwamen de meeste reacties op. Veel meer dan op wat abstractere zaken. Ja. Dat is echt merkbaar en ook begrijpelijk.
Als je in een paar zinnen zou moeten schetsen waarom cultuur bij de Wereldomroep hoorde, bij de programmering van de Wereldomroep, wat zou jij dan zeggen?
Dat vind ik moeilijk om dat te formuleren. Maar als je een beeld van Nederland, als je een beeld van Nederland wil vormen, als je daar op dat boerenland bij Alaska zit, noem maar wat, dan bestaat dat beeld uit de economie, de samenleving, de sociale zaken hier. Dan is cultuur, dan is kunst en cultuur daar naar mijn gevoel min of meer gelijkwaardig onderdeel van. Dus een onderdeel van de totale plaat van Nederland. Hè? Ja. Niet minder en niet meer.
Oud-collega Jim van der Valk, het is goed om te horen in die oude fragmenten. Ik herinner me dat nog, dat Jim het consequent nooit over een cd of een compact disc had, maar altijd over een compact plaat. Hij weigerde het woord disc uit te spreken, want dat is Engels en geen Nederlands.
En hij is nu over naar de cd, hè? Je hoorde het.
Ja, toch een beetje aangepast.
Toch een beetje aangepast, ja.
Wat ook gretig aftrek vindt in het buitenland zijn projecten over wereldberoemde Nederlandse kunstenaars. Van Gogh, Rembrandt en andere namen natuurlijk. De Wereldomroep pakte die uitdaging graag aan, bijvoorbeeld met hoorspelen.
Vandaag kunt u luisteren naar De Randen van de Nachtwacht. Een hoorspel dat door de Wereldomroep is geproduceerd in het kader van het Rembrandtjaar en dat zich afspeelt in de moderne tijd. Centraal staat een wereldwijde zoektocht naar een verdwenen, afgesneden deel van Rembrandts beroemdste werk, De Nachtwacht.
Dat is een groot schilderij.
Dat is de Nachtwacht, Rogier. Het beroemdste schilderij van onze beroemdste schilder, Rembrandt van Rijn.
En wat doen ze daar?
Ze gaan de stad bewaken. Ze staan klaar om weg te marcheren. Die meneer in dat gouden pak, dat is een van hun aanvoerders, Van Ruitenburg heet hij. Daar in dat zwarte pak, dat is Frans Ballingkok, hij is de hoogste baas. Iedereen noemt dit schilderij de Nachtwacht. Maar eigenlijk heet het compagnieschap van kapitein Frans Ballingkok.
2003 is het jaar van Van Gogh. Het is 150 jaar geleden dat Vincent van Gogh werd geboren in Zundert. Wat was het voor een man? Hoe kwam hij ertoe om te gaan schilderen? De komende weken bij de Wereldomroep een serie over het leven en werk van Vincent van Gogh.
Waarde Theo, het is meer dan tijd dat ik u bedank voor de gezonde 50 francs die mij in staat stellen de maand door te komen. Ik heb zodra ik het geld ontving eens een mooi model genomen en er een kop van geschilderd op levensgrootte.
Vincent van Gogh was een man die altijd verlegen zat om geld. Toch was hij niet arm, zijn broer Theo onderhield hem. Hans Luiten van het Van Gogh Museum in Amsterdam.
Theo stuurt 3 keer per maand. Want als hij het in 1 keer zou sturen, zou Vincent het er niet mee om kunnen gaan. Want hij had een gat in zijn hand. Stuurt hem 3 keer per maand 50 frank.
U luistert naar de marathon-uitzending, de marathon-afscheidsuitzending van de Wereldomroep. In dit uur gaat het over de cultuur. Ik praat met cultuurredactrice Gerda ten Hollander en met Walter van Weelde. Hij is net gepensioneerd. Hij was ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken. En bijvoorbeeld verantwoordelijk de baas van het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai. Gerda, die klassiekers, ja. Rembrandt, Van Gogh. Heb jij dat ook veel gedaan?
Ja, die deden het altijd goed. Het is heel leuk om dat weer terug te horen. Want ja, zo'n jubileumjaar, een sterfdag, geboortedag, was altijd aanleiding om weer eens groots uit te pakken. En de ene keer gebeurde dat met dat hoorspel over Rembrandt bijvoorbeeld, vrij recent nog. En wat je later hoorde was aan de hand van de brieven van Theo en zijn broer aan elkaar, ja, het leven van Van Gogh verbeeld met muziek, met fragmentjes uit die brieven. En dat was geweldig om te doen. En ja, er kwamen ook heel veel leuke reacties op altijd. Ja.
Meneer Van Weelde, gaat dat er in het buitenland nog steeds altijd in? Is dat ook uw ervaring, Rembrandt, Van Gogh, de klassiekers?
Als gesneden koek, volgens mij.
Ja, ja, absoluut.
Gelijk kruif, dacht ik.
Gelijk kruif. Ze behoren tot onze natuurlijke logo's. En dat is prachtig. Elk ander land is ons daar buitengewoon jaloers op. En denkt van, jongens, hadden wij die maar. Ik ben het wel vaker tegengekomen. Zelfs dat op particulier initiatief een groot warenhuis in Tokio op de bovenste verdieping een Van Gogh had hangen en dat op de Ginza rijen stonden van Japanners te wachten, urenlang, om de Nederlandse Van Gogh te kunnen bewonderen. Dat was fantastisch.
Concentreert het zich dan op de schilderkunst? Springt dat er steeds uit?
Nou, nee.
Qua Hollandse prestaties ook niet?
Nou, nee. Muziek is natuurlijk ook een ander punt. En dans. Er zijn vele uitingen.
Het toilet wat u net noemde. Ja. We gaan naar de letteren, want de Wereldomroep had ook beroemde columnisten voor zijn uitzendingen. Godfried Boman sprak bijvoorbeeld zijn mijmeringen in de jaren 60. Dit is een fragment uit een van die mijmeringen uit 1968. Boman beschrijft een herkenbaar tafereel voor emigranten en reizigers. Namelijk wat je opvalt aan Nederland bij thuiskomst.
Wie na lange omzwervingen Nederland weer binnenkomt, die merkt dat de reis hiermee niet is afgelopen. Integendeel, nou begint ze pas. Hij reist voor het eerst door zijn eigen land. Zijn oog is door gemis gescherpt en hij ziet opeens wat hem vroeger onthouden was. Hij ziet de grote kwaliteit van zijn land, dat alles wat er schijnt te zijn er ook inderdaad is. Wij Nederlanders mogen de adem van het pathos missen, maar er wordt hier ook niets voorgespiegeld. Integendeel, we zijn eerder beschaamd om onze deugden en we laten die vermoeden. Nederland is een land dat ontdekt wil worden. Het heeft de neiging zich kleiner te maken dan het is. Een volk als het Italiaanse doet omgekeerd, het maakt zich groter. Om dat te kennen moet je voortdurend iets aftrekken. Bij ons moet je iets bijtellen. We willen hier eens een kleinigheid ontleden dat onbelangrijk schijnt en dat ook zelden is opgemerkt. Dat is dit, dat voor het raam van bijna elke Nederlandse huiskamer een kat zit. En als er geen kat zit, dan kunt u er zeker van zijn dat er ergens binnen een hond rondloopt. Wij zijn dierenvrienden.
Godfried Boman, 1968. Ja, Walter van Weelde, mooi hè?
Ja, ik vind het geweldig. Daar kan ik uren naar luisteren. Ja.
Kunt u uitleggen waarom u het geweldig vindt? Want dat gevoel van terugkomen, dat moet u toch ook vaak gaan hebben?
Ja, dat klopt. Altijd als wij hier boven Nederland vlogen, vlak voordat we landden, dat vond ik eigenlijk het meest indrukwekkende. Dat is Nederland. Ja. Geen enkel ander land is zo mooi geordend als Nederland.
Die streepjes. Zo vanuit de lucht, ja, geweldig.
Het is fantastisch.
En naarmate je langer bent weg geweest, valt het meer op?
Het valt me altijd op. Het valt me altijd op.
Ja. Want ik vroeg dat omdat Bomans, ik schreef hem in de haast letterlijk op, het zinnetje. zijn oog, dus van die terugkerende vaderlanden. Zijn oog is door gemis gescherpt.
Dat klopt.
Prachtig zin.
Ja, prachtig zin. Ja, dat is vooral het geval als je ooit geëmigreerd bent naar Australië. En ik kan me zo voorstellen dat die mensen daar die 10 weken op een boot hebben gezeten. Terwijl wij, als wij naar Australië gaan, dat in 22 uur doen met een vliegtuig. Dat oog dan inderdaad gescherpt wordt op het moment dat je hier weer landt. Het is fantastisch.
Had u vaak de ervaring bij terugkomst in Nederland? Goh, het is alweer veranderd. Dat is alweer anders. De strippenkaart ziet er ineens anders uit. De brievenbussen zijn anders. Ja, je hoeft maar 3 weken weg te gaan.
Dan verandert die kont. Maar dat is ontwikkeling. Dat is mooi voor Nederland. Wij gaan maar door.
Maar zekerheden is ook wat waar natuurlijk.
Ja, waar. Traditionele dingen zijn erg belangrijk. Maar ik vind de ontwikkeling ook fantastisch om waar te nemen.
En vandaar natuurlijk ook die hang naar Rembrandt en zo.
Natuurlijk.
Dat is een combinatie.
Precies. Wie Bomans zegt, zegt ook Karel van het Reven. Jarenlang bij de Wereldomroep zijn gesproken columns. Hier is er eentje uit 1983. Ik weet overigens niet of die compleet is. Ik denk het wel. Eentje uit 1983 over de controverse in Nederland rond de broer van Karel van het Reven, Gerard Reven.
Ik heb een vriend in West-Afrika en die heb ik deze dagen de volgende brief geschreven. Beste Jan. Ook tot aan jouw tropische kust is waarschijnlijk de deining doorgedrongen, veroorzaakt door het geruchtmakende interview met mijn broer Gerard Reven, gepubliceerd in het Parool van een paar weken geleden. Hij deed daarin een paar van die krasse uitspraken waar hij om bekend staat. Er was iets over het doodknuppelen van Harry Mulisch en Jan Wolkers in een communistisch concentratiekamp waar Gerard niet onwelwillend tegenover stond, dat doodknuppelen bedoel ik. Ook uitte hij het vermoeden dat Simon Carmichelt oude mensen uit de weg wilde laten ruimen. En dat burgemeester Polak van Amsterdam het uitroeien van alle Joden zou toejuichen. En verder de gebruikelijke opmerkingen over onze roomblanke dochters die belaagd worden door Surinamers. Vooral links-Nederland is iedere keer als hij die Surinamers ter sprake brengt uiterst geestdriftig. Ik geloof omdat die mensen de hele week een beetje boven hun morele stand moeten leven. En alleen als Gerard het woord voert even de klep van hun ketel kunnen lichten. Je kent de uitdrukking, het zal je kind maar wezen. Met een variant erop zou je kunnen zeggen, het zal je broer maar wezen. In beschaafde landen bestaat niet wat de Duitsers destijds ziepenhaft noemden. Je kunt niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat je broer of je moeder of je kind gezegd of gedaan heeft. Maar helemaal vrijuit ga je geloof ik toch ook niet. Hoe breng je jezelf in zo'n geval in veiligheid? Emigratie, dat gaat wel erg ver. Ik heb het anders gedaan. Ik heb een wat laffe weg gekozen. Ik ben begonnen met dat interview niet te lezen. En daarna heb ik Jan Blokker ook niet gelezen. En ook niet het stuk van de hoofdredacteur van het Parool, Wouter Gortzak. En ook de volgende stukken niet. Maar op den duur hou je dat niet vol. Want de mensen denken dat je ze voor de gek houdt. Of dat je zelf gek bent. Je voelt je dan als iemand die als enige in een gezelschap niet weet dat er oorlog is uitgebroken. Of dat een uil katholiek geworden is. Vandaag of morgen kom ik Mulisch of Wolkers tegen. Wat zeg ik dan? Dag Harry, dag Jan, hoe gaat het? Nog steeds niet doodgeknuppeld, zie ik. En nu spreek ik nog niet eens over de media. De telefoon stond niet stil. Ik heb al die optredens geweigerd en steeds maar gezegd geen commentaar. Zoals een politicus die bij malversaties betrokken is. Maar omdat ik jou al zo lang ken en omdat ik weet dat jij het niet verder vertelt, wil ik jou wel zeggen wat ik van de hele zaak denk. Of eigenlijk nee, ik vertel het je toch eigenlijk maar niet. Hartelijke groeten.
Karel van het Reven, een van zijn stukken, een van zijn columns die hij ooit schreef voor de Wereldomroep, die overigens allemaal gebundeld zijn, dus allemaal op papier te krijgen.
En op cd.
En op cd als luisterboek. Ja, luisteraars, uitroepteken. Gerda, moest jij dat ook wel eens doen als cultuurredactrice? Een controverse duiden aan mensen ver weg, een controverse in Nederland?
Ja, ik herinner me nog een toneelstuk wat over Aisha ging, de vrouw van Mohammed, waar een deel van de nieuwe Nederlanders tegen in het geweer kwam. Dat toneelstuk is uiteindelijk ook niet doorgegaan. Dat soort dingen kwam je ook tegen, ja.
Meneer Van Wilde, had u dat wel eens, dat u in het buitenland moest uitleggen van, nou, nee, het valt wel mee met die euthanasie, bijvoorbeeld?
Ja, het loopt je ergens wel in je imago voor de voeten. Ik moet zeggen dat ik een gelukkig mens ben en dat het domein was van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat kon ik dus keurig overlaten aan mijn collega.
Volgende loket.
Ja, volgende loket.
Wij gaan naar een vast moment in deze serie Marathonuren. Daar komt-ie.
Het nieuws bij de Wereldomroep door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur...
De kernramp in Tsjernobyl. Op 26 april 1986 ontploft een kernreactor in Tsjernobyl. Informatie over de ramp komt in het Sovjet-tijdperk maar mondjesmaat vrij. In een uitzending van de Wereldomroep op Koninginnedag 1986 vertelt presentator Jeroen Pauw wat er 4 dagen na het ongeluk bekend is.
Het nieuws op deze woensdag 30 april. Ruim 36 uur na de officiële bekendmaking van een ongeval met een kerncentrale in de Sovjet-Unie is nog steeds volstrekt onduidelijk hoe groot de omvang van de ramp is. Dinsdagavond meldde de Russische televisie dat de ramp aan 2 mensen het leven heeft gekost en dat de situatie weer onder controle zou zijn. Wel werd melding gemaakt van de evacuatie van 4 dorpen in de buurt van de plaats Tsjernobyl, waar de centrale staat. Ook in het buitenland hebben vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie laten weten dat de ramp meevalt en dat berichten, als zou het gaan om het ernstigste ongeval uit de geschiedenis met een kerncentrale, schromelijk overdreven zijn. West-Duitsland werd door de nieuwe Sovjet-ambassadeur Julij Kwitsinski gerustgesteld dat er geen radioactiviteit meer vrijkomt in de bewuste centrale. Inmiddels is gebleken dat niet alleen de Scandinavische landen, maar ook Polen te kampen heeft met radioactieve straling. Verhoogde concentraties radioactiviteit in het noordoosten van het land hebben geleid tot een verbod op de consumptie van melk door zwangere vrouwen en kleine kinderen.
Het nieuwsfragment van dit uur, u kunt stemmen hè, op de nieuwsfragmenten. Er komen natuurlijk nog een heleboel langs, dus u kunt ook pas aan het eind dat gaan doen. Maar weet ons te vinden op de website www.wereldomroep.nl. Breng uw stem uit. En we kiezen op een gegeven moment een winnaar in het laatste uur. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat gaan we nog even precies bepalen. Maar dat wordt wel een feestelijke toestand. We waren al bij de letteren. We waren bij 2 bekende schrijvers, Godfried Bomans en Karel van het Reven. Literatuur is natuurlijk altijd erg belangrijk geweest bij de Wereldomroep, Gerda. Want ook, ja, makkelijk te brengen. Hè?
Sowieso. En al om te beginnen, de naam werd al even genoemd, Pim van Manen. Was zelfschrijver, wat zeg ik, is zelfschrijver, Willem G. van Manen. Hij leeft nog, hij is 92, helaas te oud om hier aan tafel te verschijnen. Want ik had graag wat dingen van hem gehoord van over hoe dat vroeger ging. En hij had natuurlijk al heel veel aandacht voor literatuur. En dat is altijd gebleven. Want zoals je Jim ook al kon horen zeggen, een boekje kon je vanuit het buitenland over laten komen. Wat is zelfs een speciaal arrangement met een boekhandel hier. Ja. Als wij een mooi boek signaleerden en bespraken, konden de luisteraars dat bestellen. We hadden een soort bol.com voordat het bestond, zeg maar. Ja. Dat hadden we volgens mij moeten uitbuiten.
Wij vonden literatuur belangrijk. Vonden de luisteraars dat ook?
Ja, zeker. Want nog 10 jaar geleden is er nog eens een onderzoek gedaan naar wat vinden de mensen in het buitenland aan culturele uitingen nou het leukst. En literatuur staat daar toch steeds redelijk bovenaan. Ik kan me ook wat bij voorstellen, want je hoort natuurlijk in het buitenland wel veel over grote andere schrijvers. Maar de Nederlandse literatuur, hij is vertaald. In Duitsland zijn mensen als Moelisch, Notenboom heel bekend. Helle Hazen in Frankrijk. Maar het is allemaal natuurlijk mondjesmaat. Dus als Nederlander moest je daar in het buitenland echt wel naar zoeken.
En wat is de connectie met contact houden met je eigen taal?
Ja, dat is een andere daarvan. Dat is een van de redenen waarom mensen ook graag lezen. Dat je die taal vast kunt houden. Dus het is tweeledig, hè? Het beeld van Nederland, het kunstzinnige, zeg maar, en het taalkundige. Vandaar, ik denk dat het daarom ook een van de populairste uitingen was altijd, waar mensen het meest om vroegen.
Onze microfoons waren altijd bij Poetry International.
Ja,
waarom deden we dat toch zo trouw?
Ja, omdat het is het bekendste dichtersfestival, kun je wel zeggen. En het was misschien niet zo, het is niet zo'n groot festival qua bezoekers. Ik heb wel eens van Remco Kampert begrepen dat als hij in Colombia optreedt, dan staan de hele stadions vol met poëzieliefhebbers. En nou, hier kan je het echt op de vingers van een paar handen tellen, zeg maar. Maar het mooie was, daar kwam gewoon iedereen die wat voorstelde op poëziegebied naartoe. Latere Nobelprijswinnaars voor de literatuur zoals Seamus Heaney, een Ierse dichter. Jozef Brodsky kwam uit de Sovjet-Unie, was toen nog achter het ijzeren gordijn. Werd allemaal naar hier gehaald. En vooral de invloed dat die mannen en vrouwen met elkaar konden praten, de uitwisseling. Nou, je kunt er bijna geen biografie van die grote op naslaan. Pardon. Of ze hebben elkaar getroffen in Rotterdam. Er zijn dwarsverbanden ontstaan. Dus voor de poëzie is dat heel belangrijk geweest. En ja, wij zonden daarvan uit. En omdat wij natuurlijk niet alleen in het Nederlands uitzenden, kon je ook al die buitenlandse talen, kon je ook heel mooi aan onze taalafdelingen slijten. Precies. Zoals dat ja. heette. En ja, de wisselwerking was ook, je liet het horen. En voor poëzie zelf, wij hebben voor hun archief gezorgd, want ik geloof dat de eerste 20, 25 jaar nam men daar niks op. En wij hebben het allemaal liggen.
Ja. Een van de projecten om grensoverschrijdend wat aan literatuur te doen, waren de radioboeken.
Radioboeken. Verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs die u nergens kunt lezen, maar overal en altijd kunt beluisteren.
Voordat u het plan opvat zich een beeld van mij te vormen, ik heb nooit de intentie noch de behoefte gehad om Cuba te bezoeken. Zoveel modegevoeligheid bezit ik niet. Bovendien ben ik niet zo'n reiziger. Wil ik er even uit, dan verander ik van behangpapier. Dat ik toch een drieweekse vakantie op Cuba doorbracht, heeft alles te maken met de prijsvraag die werd uitgeschreven door de fabrikant van mijn favoriete chips met paprika. Nogmaals, de hoofdprijs interesseerde mij in de verste verte niet, maar aangezien ik nooit een prijs win, dacht ik dat ik mij geen zorgen hoefde te maken.
Before you start getting ideas about me, I never intended nor wanted to visit Cuba. I'm not that trendy. I'm not even much of a traveler. When I need a change of scenery, I get new wallpaper.
Avant que vous ne conceviez le projet de vous faire une image de moi, faut que je vous dise, je n'ai jamais eu l'intention ni éprouvé le besoin de visiter Cuba. Je ne suis pas à ce point sensible à la mode.
Antes que decida empezar a hacerse una idea de mí, le digo que nunca tuve la intención o la necesidad de visitar Cuba. No sigo tanto la moda. Además, no soy lo que se dice un viajero. Si quiero cambiar de aire, reempapelo la casa.
Het radioboekenproject, Gerda, kun je in kort nog even achteraf uitleggen wat dat was?
Ja, oorspronkelijk Nederlands geschreven verhalen. Het was georganiseerd door de Vlaamse cultuurorganisatie De Buren. En wat de Wereldomroep daaraan heeft gedaan, is die verhalen die dus al bestonden vertalen in, je hoorde het al, die talen, Dimitri Verhulst, in digitale. En wij in het Nederlands lieten dat nog eens vergezeld gaan van een mooi lang gesprek met de betreffende schrijver. Een uur lang op de radio, Wim. Dat waren nog eens tijden.
Walter van Weelde, wij exporteerden Nederlandse schrijvers tijdens wereldtentoonstelling Shanghai 2010. Dat ging niet zomaar van een leien dakje. Discussies over de vrijheid van meningsuiting, hoe daarmee om te gaan, et cetera. Hoe kijkt u, we moeten het een beetje kort houden, maar toch stel ik u de vraag, hoe kijkt u op die periode terug?
Nou, uiterst positief. Wat ik al zei, ja? Eerder zei, grenzen opzoeken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig ervaring heb met schrijvers in de vreemde, anders dan dat hun producten werden vertaald, vaak, ook in China. En het aardige is dat er ook wel schrijvers waren die een mooi voorwoord zetten in missieboeken die werden uitgegeven. En uiteraard kwam je ze tegen als ze optraden bij de Nederlandse gemeenschap in het buitenland.
Maar het hing toen de tijd, om het zo maar te zeggen, van de subtiliteit aan elkaar. Hè?
Vaak, ja. Maar dat vind ik aan de andere kant ook wel weer mooi. Ik ben iemand die graag ziet dat er ontwikkeling is en dat men gewoon duwt. Ja. Ik ben daarvoor.
Rimpels in de vijver is.
Rimpels in de vijver maakt het leven interessant.
Die bewaren we. Waar is de architectuur? De architectuur zit op Curaçao. Ik zal het u uitleggen. Ik ga zo meteen praten met een van onze beroemdste architecten, Karel Weber. Hij stond bekend om zijn controversiële aanpak. Zijn aversie tegen de nieuwe truttigheid, die werd beroemd en berucht. Veel besproken gebouwen van hem is de Zwarte Madonna en de Paperclip. Iedereen weet meteen wat je bedoelt. En hij woont alweer een paar jaar op Curaçao en is nu live aan de telefoon. Dag meneer Weber.
Dag, hallo, dag. Goedenavond.
Hoe gaat het met u op Curaçao?
Goed. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, heel druk. Heel druk eigenlijk.
Druk met werken? Druk met bouwen, met ontwerpen?
Ja, met werken. Met werken. Ja, maar kijk, ik heb nooit gewerkt eigenlijk. Ik vind wat ik doe altijd leuk.
We hebben het over Nederlandse cultuur in het algemeen, in de breedste zin van het woord. En dan hoe we het over de landsgrenzen brengen en wat de gemeenschappelijke kenmerken zijn. Bestaat er zoiets als Nederlandse architectuur?
Ja, ik denk het wel. Het is niet zo makkelijk meer. Kijk, de laatste 30 jaar zijn die verschillen enigszins vervloeid. 30 jaar geleden was het nogal veel duidelijker, maar nu werkt iedereen overal. Ja, dus Nederlandse architecten werken in China, Chinezen hier. Dus het wordt wat diffuser. Maar als je heel goed kijkt, zie je verschillen. En ik kan ze wel zien, maar laat ik zeggen, dus ik praat nu even over internationale gebouwen. Maar lokale gebouwen kun je natuurlijk altijd herkennen. Hè? Woongebouwen, huizen, die herken je in elk land. We kennen een Duits huis, kun je zo onderscheiden van een Nederlands huis.
Ja.
Een Duits huis van een Arubaans huis zelfs.
Ja, op Curaçao worden die verschillen tussen Nederland en de West worden wat fluïde, om het zo maar te zeggen. Want ik las een vraag op het papiertje wat onder mij ligt, veel eerder vandaag. En daar staat, wat heeft u meegenomen vanuit Nederland? En toen moest ik meteen denken aan de Hollandse dakpannetjes die we altijd op Curaçao tegenkomen. Wat heeft u daaraan toegevoegd?
Ik heb er aan toegevoegd, hier op Curaçao, gevoel voor orde. Ja, kan niet anders.
Een gevoel voor orde, zegt u?
Hè?
Een gevoel orde, voor ja. Orde, zegt u?
Orde. Gewoon orde. Ik ben dus, in Nederland ben ik ontzettend ordelijk geworden. En dat valt dus hier wel op. We zijn hier wat rommeliger. In Holland was ik voor rommeligheid, maar hier ben ik weer iemand die... Ik ben niet voor orde, maar ik ben gewoon ordelijk. Als ik hier werk.
Betekent dat als ik op Curaçao van u iets tegenkom, dat ik strakke, heldere lijnen zie?
Ja, inderdaad. Ze vinden het ook misschien wel te strak. Ze houden hier nogal ik kan het niet zeggen. Iets decoratievers dan ik maak in het algemeen. Maar goed, laat ik zeggen, ik was in Holland ook al ordelijk en ook strak. Maar hier is het veel erger. Hier sla ik echt... een beetje uit de toon. Maar goed.
Volgt u het weer?
Maar goed hoor, want het is hier een beetje rommelig. Te rommelig, denk ik vaak. Ja.
In de zin van krulletjes en versierselen?
Nou ja, ook qua afspraken, op tijd komen. Je aan je agenda houden tijdens vergaderingen. Dit soort zaken. Hè? Dus het is in het algemeen wat minder, minder duidelijk eigenlijk.
Ja.
Maar ik heb er geen last van hoor, maar ik merk gewoon dat ik in dat opzicht val ik een beetje op hier, denk ik.
Het huis waar u woont, ik mag aannemen dat u dat zelf heeft gemaakt?
Ja.
Is dat het huis van uw dromen?
Nee hoor, heb ik niet. Ik ga weer een nieuw bouwen. Dus ik ga weer verhuizen.
Wat onrustig?
Nou, ik hou van bouwen en ik hou van nieuw en ik hou van verhuizen. Dus dat heeft te maken met het kind. Ik heb een kind van 4.
Ja.
En dat moet naar school in augustus. En die school ligt in de stad. En ik woon zo'n 20 kilometer uit de stad. En dus morgens vroeg gaat iedereen op hetzelfde moment naar kantoor en naar school. Niet als in Holland glijdende werktijden. Alles om 7:30 gaat iedereen weg. Dus iedereen staat stil tussen 7 en 8. En ik wil ook straks, ik moet verhuizen.
Ja.
Ik ben bezig om het voor te bereiden. Dus ja, ik denk over een jaar ben ik verhuisd.
Maar dan blijft u dus wel op het eiland?
Ja, nee, natuurlijk. Nee, ik ga niet meer weg. Ik ben blij dat ik weg ben uit Nederland. Ik vind het heerlijk geweest in Nederland. Echt fantastisch. ik heb niet echt, nou de kou niet, het klimaat vond ik waardeloos nog steeds, maar ik vond het fantastisch in Nederland. Maar hier ook weer. En ik heb weer lekker druk, ik ben voorzitter van een museum hier. Ik bouw van alles en nog wat, ik doe mee aan discussies, ik geef lessen, ik schrijf in de krant, dus ja, ik hou me wel bezig.
Meneer Weber, hartelijk dank en ik hoop dat u blijft, nog lang blijft genieten zoals u dat op dit moment aan het doen bent. Dank u wel.
Oké, niks te danken. Tot ziens. Succes met uw programma verder.
Merci
beaucoup. Met de Wereldomroep, hè? Nou ja,
ja.
Dode opgeschreven, hè? Ja.
Ja, lachen en tranen.
Ik luisterde altijd als kind naar de Wereldomroep, hier op Curaçao.
Ja. Wat is het gevoel vandaag? Dit is de laatste keer. Dit gaat stoppen.
Ja, als ik over nadenk wel, ja. Maar kom, ik wist het al, hoor. Ik zag het natuurlijk aankomen. Mm-hmm. Maar goed, ik zou zeggen, jongens, sterkte, hè?
Hartelijk dank.
Oké, dag.
Dag. Karel Weber op Curaçao. Karel Weber is natuurlijk architect, daar hadden we het over. Er is natuurlijk ook nog zoiets in de wereld van cultuur als tradities en folklore. Veel Nederlanders in het buitenland vieren begin december Sinterklaas. Een poging om de band met de roots te onderhouden. Een van die culturele eigenaardigheden van Nederland. De Wereldomroep heeft altijd extra aandacht besteed aan de activiteiten rond Sinterklaas in het buitenland. In de jaren 60 bijvoorbeeld waren er uitzendingen op pakjesavond met kinderkoren en Sinterklaasverhalen. Daar is die weer van Godfried Bomans. Dit is een opname uit 1961.
De brave bisschop zat in hun midden, volmaakt onbewust van het feit dat hij het voorwerp was van een grootscheeps gecompliceerd misverstand. Maar meestal beperkt het verschijnsel zich tot één kind in de kamer dat subjectief bezien het geloof al verloren heeft, maar objectief geacht wordt nog tot de gelovigen te behoren en om redenen van welbegrepen eigenbelang tot het laatste besluit.
Sinterklaasavond 1961 bij de Wereldomroep. 4 jaar geleden brachten we hier het boek Sinterklaas over zee uit in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ieder jaar krijgen we namelijk heel veel foto's opgestuurd van inderdaad zwetende Sinten en Pieten in een veel te warm pak onder de palmbomen bij minstens 32 graden. Rutger Oudejans in Singapore, die kan erover meepraten, is nu aan de telefoon live en wel. Meneer Oudejans, wat is het bij u? Morgen. Goedemiddag of goedemorgen?
Bij mij is het kort 12 smiddags, of bijna middag.
Bijna lunchtijd. Morgen. U bent in Azië geboren en ik begreep dat u de Sint zag aankomen als kind in Bangkok, klopt dat?
Klopt, ja. Ik ben in 1969 geboren in Bangladesh. Heb vrijwel mijn hele jeugd in Azië gewoond en in 1980 was ik getuige van Sinterklaas aankomst in Bangkok op de Chao Phraya rivier. Bij het vermaarde Oriental Hotel. En dat was natuurlijk een schitterende aangelegenheid in die tijd. Omdat het natuurlijk een hele andere tijd was. Je had geen internet, je had weinig contact met de thuisfront. Dus het was natuurlijk in den vreemde schitterend om zoiets mee te maken.
U bent zelf Sinterklaas geweest, hè, in Hongkong. Hoe ging dat?
Ja, dat was natuurlijk ook een schitterende belevenis. Ik werd benaderd door de Nederlandse vereniging om op de Discovery Bay, dat is een eilandje voor de kust van Hongkong, Sinterklaas te spelen. En ik werd daar in een golfkart vervoerd. We hadden het verhaal dat de schimmel was tijdens een storm op weg, kon niet mee. Dus de schimmel moest achterblijven in India. En daardoor was Sinterklaas nu op een golfkart, werd hij rondgevoerd. Dus dat was natuurlijk voor de kinderen erg leuk en erg creatief.
En de lokale bevolking belt intussen een psychiater voor u?
Ja, absoluut. Ja, die stonden te kijken. Ik weet dat ik ook nog op een bootje werd vervoerd. En alle lokale Filipijnse hulpen, die waren erg verbaasd wie die man was. En waarom die ook zo warm gekleed was en zo vreemd eruit zag. Het was erg, erg grappig.
Ik ga een onmogelijke vraag aan u stellen. Kunt u uitleggen waarom dit moet?
Ik ben zelf een zogenaamd third culture kid. En je hebt natuurlijk, als mensen aan mij vragen van waar kom jij vandaan, dan kan ik het heel moeilijk definiëren. Dus ik vind dat je gewoon kinderen die in een vreemde wonen een bepaalde roots moet meegeven. En dit hoort bij de cultuur en bij het erfgoed van Nederland. Dus het is erg belangrijk om dat contact te houden. En kinderen hebben ook behoefte daaraan, waar ze ook wonen ter wereld. Ze zijn verbonden met Sinterklaas, ze zijn verbonden met die traditie. En dus als Sinterklaas opeens ergens anders niet verschijnt, ja, dan is dat in een belevingswereld van een kind natuurlijk erg moeilijk te begrijpen. Dus erg belangrijk.
Ja, dat ging vroeger anders. Hè. Ik heb me wel eens laten vertellen dat kinderen vroeger in emigratielanden, die moesten zo snel mogelijk van het Nederlands worden afgeholpen en over naar het Engels. En nu zie je dus dat Nederlandse kinderen in verre buitenlanden zo goed mogelijk bij de Nederlandse cultuur worden gehouden. Bijvoorbeeld door dit soort vrolijkheden.
Ja, absoluut. En kijk, we hebben natuurlijk tegenwoordig veel meer exposure. En veel kinderen kunnen veel vaker naar Nederland terugvliegen en dat soort dingen. Maar je ziet ook dat er een behoefte is vanuit het thuisfront om op deze manier met de kinderen in contact te blijven. Mijn moeder bijvoorbeeld vindt het erg belangrijk dat wij Sinterklaas vieren in het buitenland. En dat zij daar ook deel kan van uitmaken door middel van gedichten, cadeautjes, dat soort dingen. Dus het is ook voor het thuisfront een heel belangrijk iets. Dat dit soort dingen gevierd blijven.
U zit nu in Singapore. We schrijven mei, maar wordt het zo eind november, begin december? Gaat u dan weer zo'n stunt uithalen?
Nou goed, op dit moment zijn er verschillende hulpklazen die hun diensten aanbieden. Dus het is ook een beetje een rotatiesysteem. Dus ook andere mensen krijgen een doel. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook een tijdje in India gewoond en daar ben ik zelfs een keer Santa Claus geweest, dus de kerstman. Dus ik ben multifunctioneel wat dat betreft.
Dat vond ik een heel mooi diplomatiek antwoord. Ik dank u zeer, ja. Ik dank u zeer hartelijk. Rutger Oudejans in Singapore, waar het dus tegen 12 is. En het is hier in Nederland 9 minuten, als ik het goed zeg, ja, 9 minuten voor 6. Inmiddels licht. Ik zat met mijn rug naar het licht toe, maar natuurlijk is de nacht weer dag geworden. De laatste dag, realiseer je dan ineens, van de Wereldomroep. Vanavond om 10 uur is dit voorbij. Sinterklaas, Walter van Weelde, net gepensioneerd ambtenaar economische zaken. Veel in het buitenland geweest. Ook wel eens een mijter opgezet? Of hebben ze het u wel eens gevraagd?
Ja, ik ben regelmatig gevraagd, omdat ik een vreemd gezicht ben dan die weer eens binnenvliegt. En ze zijn toch altijd bang voor herkenning, dus... Dat werd me regelmatig gevraagd en daar heb ik ook vaak gevolg aan gegeven. Alhoewel het wel vreemd is om in de tropen op een gegeven moment Sinterklaas te spelen. Dat is volstrekt tegen natuurlijk in onze beleving.
Ja, maar het lijkt me tot op het gevaarlijke af qua hitte.
Ja.
Maar goed. Gerda, tot slot. Besteden en dan met dubbel E en dubbel D in de verleden tijd. De afgelopen jaren nou net zoveel aandacht gehad voor cultuur met een grote C als met een kleine C. Dus ook de volkscultuur. Was dat gelijkwaardig?
Ik denk dat er in het verleden nog wel wat meer aan de grote C werd gedaan dan nu. Dat die balans in de loop van de tijd inderdaad meer is gekomen. Ook ten gunste van dit soort dingen als Sinterklaas, andere volksculturele uitingen. Het heeft vroeger wel een beetje van ons gehouden, zeg maar. Maar de laatste 20 jaar... Is die balans er volgens mij wel geweest. En het grappige is die Sinterklaas. Ik heb het idee dat het juist steeds meer wordt. Dat wat jij al zei. Vroeger moesten die kinderen dat zo snel mogelijk vergeten. Dat merk je ook van hieruit. Dat die belangstelling er gewoon veel meer is.
Ja. We snijden het door. We snijden het af. Heb jij nagedacht over de gevolgen?
Nou, ik heb wel zitten denken van als je nu dus weer in het buitenland woont en je kunt dit niet meer horen in die taal. Je noemde het al, hè, boeken om je Nederlands bij te houden. Het komt nog aan de orde in het taaluur later. Maar ik denk dat dat een heel groot gemis is. En ook wat wij toch altijd hebben geprobeerd om als je in het buitenland bent te laten zien wat er nu leeft, wat er toe doet. Ik bedoel, je kan het allemaal wel vinden op internet. Maar hoe vind jij in die hele brei wat er nou net... Ja, het de moeite waard is, want er is gewoon ontzettend veel. En ik denk dat wij daar altijd een aardig doorgeefluik in zijn geweest. En dat dat zeker gemist gaat worden.
Sorry, omdat wij dus een specifieke selectie maken.
Ja, want ik bedoel, je kunt niet alles lezen, je kunt niet alles bekijken. En als je dus even snel wilde weten hoe of wat, ja, dan kon je gewoon bij ons rustig en kort worden bijgepraat. En dan kon je, zoals Jim dat altijd zei, als je terugkwam, kon je ook meepraten. En ja, dat zal moeilijker worden.
Ja. Vanochtend om 10:00, dan heb ik het over de muziek en de muziekafdeling. En dan gaat het ook over de cd'tjes, het Concertgebouworkest. Wat denk je dat daar de gevolgen zijn? Want wij hebben natuurlijk eindeloos veel muziek over de landsgrenzen gesjouwd.
Ja.
Met cd'tjes. Dat stopt ook.
Dat houdt ook op natuurlijk. Hè? Ja. Dat denk ik, ja, die redden zich wel op de een of andere manier, ja? Denk ik. Ja, denk het wel.
Omdat maar, bijvoorbeeld het Concertgebouworkest een grootmacht is.
Ja, sowieso. En het is ook wat universeler. Hè? En de taal aan zich, waarin wij de cultuur ook verspreiden. Ja, dat ga je minder horen. Terwijl die muzikale taal, die blijft toch wel gehoord. Hoe dan ook, ja. Denk ik.
Goed, we gaan er een eind aan breien, aan dit uur. Hartelijk dank jullie beiden.
Graag gedaan.
Walter van Weelde en Gerda den Hollander. Walter van Weelde, net gepensioneerd ambtenaar van Economische Zaken. Dat zeg ik steeds, net gepensioneerd. Ja. Is het lekker?
Ja, heerlijk. Er zijn zoveel leuke andere dingen nog te doen.
Oh. Ik kom hier gepensioneerde collega's tegen, zo rond die uitzending. Ja. Dat zeggen we dan een beetje grappenderwijs tegen elkaar. Ja. Zo van, hij is 10 jaar jonger. Ja.
En ze hebben het drukker dan ooit.
Ja.
Ja, maar leuk druk.
Heerlijk.
Ja, maar goed. Dat geloof ik. Ja.
Dank jullie beiden. We gaan zo meteen tegen het uur van 6:00 aan weer luisteren naar één specifieke luisteraar. Die vertelt wat de Wereldomroep voor hem of haar heeft betekend. Eind van dit uur over de cultuur, de Nederlandse cultuur, zoals die bijvoorbeeld aan het handje van Radio Nederland Wereldomroep de grens overging. Na 6:00 gaat dit vrolijk verder en het stopt vanavond om 10:00 Nederlandse zomertijd. Het websiteadres, overbodig misschien, maar ik zeg het toch maar, www.wereldomroep.nl. Daar is alles heel makkelijk te horen, geen ingewikkelde korte golfschema's en dergelijke, gewoon audio. En het plaatje erbij. En als onze kopjes een beetje witter worden, dan weet u waar het dan ligt, want het duurt een beetje lang. Maar ja, we hebben het zelf zo gewild. Dank voor het luisteren.
Tot zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Ik zou graag mijn beste herinnering met jullie willen delen, maar hij zijn zoveel. Ik kan het beter het gevoel met jullie delen. De vrijheid om iets anders te kunnen kiezen en de spanning om iets nieuws te ontdekken. Bij de radio kon ik voor een tijdje mijn gedachten laten varen. Het was ik, mijn radio en mijn huiswerk op mijn kamer. Daar was ik veilig. Ik ben zeer dankbaar voor wat jullie voor mij hebben betekend en me hebben geleerd. Het Nederlands en de Nederlandse cultuur. In het begin waren mijn favoriete programma's Nieuwslijn en Cabaret. Maar ik begreep er helemaal niks van. Ik vond alleen maar Jan Koek zo'n aardige man. Toen ik alles wat beter kon begrijpen, heb ik heel veel kunnen genieten van Het Bureau en Heb Je Even Voor Mij. De tweede zomer heb ik Het Bureau deel 1 geleend bij de bibliotheek in Oslo en bij de tonen van Frans Bauer en anderen begonnen lezen. Ik vind het echt jammer dat jullie gaan verdwijnen.
Tot zover de Wereldomroep.
Als diplomatenkind wonen in het buitenland En dan denk ik me vooral mijn vader, die trouw elk weekend naar de Wereldomroep luisterde, waar we ook waren. Op vakantie aan de kust in Chili, in de bergen in Indonesië of op een andere tocht in Kenia, noem maar op. Met zijn korte golvenradio die strategisch bij een raam werd gezet met antenne verlengsnoer vastgeklemd aan een gordijn. De Wereldomroep was een deel van ons leven. Toen ik zelf in het buitenland ging werken en wonen na mijn studie, begon ik ook naar de Wereldomroep te luisteren, ook met een korte golfradio. Hier in Oslo luister ik via de internet, elke zaterdag en elke zondagochtend. Het is vreselijk jammer dat na al deze jaren de band met Nederland wordt verbroken. Ik zal het missen, de programma's, het nieuws en lichte nieuwtjes die je echt Nederlands deed voelen. Jullie laten een groot gat achter. Johanna Boddens Hozang, Oslo.
Het bijzondere gevoel van thuis. Van de radio als vriend in den vreemde. Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 10:00.